Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook de luisteraars bij de Kerkradio of via andere media. En ook als u of jij te gast bent, hartelijk welkom. In deze dienst gaat voor dominee M. Mazen Dordrecht. Organist is Janneke Luchthart. Vanavond hoort om 6:30 dominee van der Sluis voor te gaan. Deelgenoten volgende week zondag zal 's morgens dominee van der Sluis voorgaan en 's avonds dominee J. Westland uit Putten. Collecte, de eerste rondgang is de diaconale collecte voor de stichting Hulp Oost-Europa. De tweede collecte is bestemd voor de kerkrentmeesters. En de collecte bij de uitgang is voor het onderhoud van de cv-installatie. Van harte deze collecte aanbevolen. Actie Kerkbalans. De actie Kerkbalans gaat dit jaar van start van 19 januari tot en met 2 februari. Een bezorger van deze actie zal deze week bij u langskomen om een formulier te overhandigen. U leest hierover meer op de zondagsbrief. We gaan nu zingen op Psalm 3, vers 2. We wensen u en jou een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is van geslacht op geslacht en tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade en vrede van God de Vader en van Christus Jezus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Wij vervolgen deze dienst zingend met Psalm 84, gemeente, en daarvan het tweede en daarna het derde vers. Psalm 84, vers 2, zelfs vindt de mus een huis, o Heer. De zwaluw legt haar jongskens neer en daarna het derde. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. 2 en 3 van 84. Laten we horen, gemeente, naar de geboden van de Heer onze God, zoals ze hebben geklonken bij de Sinaï. En na de essentie zingen wij Psalm 17, vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Psalm 17 is dat, vers 3, na het gebod. En dat horen we vanmorgen vanuit Deuteronomium 5 en 6. Toen sprak en ook nu spreekt de Heere onze God, ik ben de Heere uw God. Die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet zomaar gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam gebruikt zonder daarbij na te denken. Neem de Sabbat in acht om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar die zevende dag, dat is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig van uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw dienaar en uw dienares rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte, en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te onderhouden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult het huwelijk niet stuk breken en u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste en u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn dienaar, nog op zijn dienares, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. En de heilige van Israël, die heeft al die woorden samengevat en zei en zegt ook vanmorgen tegen ons, hoor Israël, dat betekent tegelijkertijd ook gehoorzaam Israël, de Heere onze God, de Heere is één, en daarom zult u de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, en met heel uw ziel, en met heel uw kracht. En deze woorden die ik u heden gebied, die zullen in uw hart zijn. Amen. zullen samen bidden. Barmhartige en genadige Heere in de hemel, hier zijn we weer. Deze eerste dag van de pas begonnen nieuwe week, door u gemaakt en gegeven. Hier zijn we weer als geroepen gemeente van u, o Heere Jezus Christus. Deze dag dat u ons nadrukkelijk bepaalt, dat u niet in het graf bent gebleven, maar daaruit bent opgestaan. En dat we dat geloof van week tot week mogen beleven en ook mogen belijden. Wij bidden dat u ons dat geeft, ook vandaag. Hier zijn we weer, want waar zouden we anders naartoe moeten om de woorden van het eeuwige leven te vernemen? En er zijn meerdere plaatsen van samenkomst in onze woonplaats en wij hebben hier zo ons plekje gevonden en wij zijn stil voor uw hoge majesteit. Allereerst om u te loven en te prijzen, want u bent dat waard, o God, dat we ook op een dag als deze worden herinnerd aan het feit hoe wij bedoeld zijn en hoe wij geschapen zijn om er voor u te zijn tot een lof op aarde. En we bidden, Heere, al hebben we in geen hele week gezongen, dat het er vandaag toch samen van komt om uw naam groot te maken. We zijn eigenlijk helemaal geen partij voor u. En toch, Heere, u bent zo goed geweest om van boven naar beneden te komen. U was ons niks verplicht en wij zijn u alles wel verplicht. En daarom bidden wij ook voor dat wij deze dienst gaan vervolgen, dat u ons aanziet in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Kunnen zo een beetje meedijnen op die 10 woorden die u hebt laten klinken op de Sinaï en bij de Horeb, die over de wereld verspreid zijn geraakt. Kan het ene oor ingaan en het andere uit, maar als we willen weten wie u bent en hoe u bent, dan moeten we die woorden tot ons laten doordringen. En dan mogen we ons ook gelukkig prijzen dat er één is geweest, één trouwe en toegewijde Zoon van Israël, die al die woorden in zijn binnenste heeft gedragen en die ze ook heeft gedaan. En laat het nou zo zijn dat we door hem zijn aangekeken en aangesproken op zo'n manier dat ons leven voorgoed is veranderd, vrijgemaakt van onszelf, vrijgemaakt van onze zonde en schuld, vrijgemaakt waar we in de regel zo achter aanzitten en achteraanjagen, als was het je van het, maar dat uw Zoon Jezus Christus ons leven bepaalt en dat we achter hem aangaan. Mooi weer of geen mooi weer, meewind of tegenwind. We bidden, Heere, dat u opruimt alles wat er tussen u en ons is inkomen te staan. En dat u ons opnieuw geeft, nieuwe trouw en nieuwe toewijding om door te gaan met die dingen waar we jaar en dag mee bezig zijn. Al zien we het om ons heen afbreken en afbrokkelen in ons land en in de westerse wereld, waar uiteindelijk maar één God is, de God van de economie, die tot en met wordt aanbeden en wordt aangeprezen. O God, laat ons dicht bij u blijven, want bij u zijn de woorden van het eeuwige leven. En wil die woorden dan vandaag voor ons openleggen op zo'n manier dat ze binnenkomen en dat we het van u krijgen, dat u ons openmaakt. En daarom wij wachten op u. En wij wachten op het werken en het waaien van u, de Heilige Geest, hier en ook bij de gemeente die thuis meeluistert. Wilt u zo ons aanraken en aanspreken en laat ons ervaren in de stilte, in de rust, dat uw woord kracht doet en kracht heeft, omdat het uw woord is. Hoor ons uit genade en in Jezus' naam. Amen. We gaan nu met elkaar uit de Bijbel lezen. We doen dat in Johannes 6, het evangelie naar Johannes, het zesde hoofdstuk. Althans een gedeelte daaruit. Johannes 6, te beginnen bij vers 51 tot en met het einde. Ik kom daarop omdat in Dordrecht de huisbijbelkringen bezig zijn dit seizoen met het evangelie naar Johannes. En een van onze als predikanten die preken dan zeg maar mee. En vandaag komt aan de orde dit gedeelte. En ik heb gedacht, wat goed is voor Dordt, dat is het ook voor Nijkerkerveen. Dus dat is de motivatie voor de schriftlezing voor vanmorgen. Johannes 6 bij vers 51 tot en met het einde. Dat is een heel gesprek tussen Jezus en de Joden. Het evangelie in Johannes staat eigenlijk vol met gesprekken. En soms krijg je wel eens het idee dat er sprake is van een gespreksmodel. Het langs elkaar heen praten model. En dat komt ook hier wel nadrukkelijk naar voren. We zitten niet op dezelfde golflengte. Johannes 6 bij vers 51, waar Jezus dan zegt tegen al die mensen die om hem heen staan: ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat ik geven zal, dat is mijn vlees, dat ik geven zal voor het leven van de wereld. De Joden dan reden twisten met elkaar en zeiden: hoe kan hij ons zijn vlees te eten geven? Jezus dan zei tegen hen: voorwaar, ik zeg u, als u het vlees van de Zoon des Mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, dan hebt u geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is het ware voedsel, en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Zoals de levende Vader mij gezonden heeft en ik leef door de Vader, zo zal ook wie mij eet leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is. Niet zoals uw vaderen het manna gegeten hebben en gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Deze dingen zei hij terwijl hij onderwijs gaf in de synagoge in Capernaum. Velen dan van zijn discipelen die dit hoorden zeiden: dit woord is hard, wie kan het aanhoren? Maar omdat Jezus bij zichzelf wist dat zijn discipelen daarover morden, zei hij tegen hen: neemt u hier aanstoot aan? En als u de Zoon des Mensen nu eens zou zien opvaren naar de plaats waar hij eerder was. De geest is het die levend maakt. Het vlees heeft geen nut, geen enkel nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommigen onder u die niet geloven. Want Jezus wist van het begin af wie het waren die niet geloofden en wie het was die hem zou verraden. En hij zei tegen hen: daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij kan komen, tenzij het hem door mijn Vader gegeven is. Van toen af trokken velen van zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met hem mee. Jezus dan zei tegen de 12: wilt u ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde hem: Heere, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt de woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkend dat u de Christus bent, de Zoon van de levende God. Jezus antwoordde hun: heb ik u de 12 niet uitgekozen? En één van u is een duivel. En hij doelde op Judas Iscariot, de zoon van Simon, want die zou hem verraden, één van de 12. Dit is het woord van God, hierin is het leven. Wij bereiden ons voor op de preek en dat doen we door het zingen van Psalm 123. Psalm 123. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid, gelijk een knecht ziet op de hand van zijn heren om nooddruft te begeren. En dat gaat dan verder in het tweede vers van Psalm 123. En u krijgt ook gelegenheid om uw liefdegave te geven voor de Heer en zijn dienst. En dat betekent altijd dat u daarmee uzelf aan de Heer geeft, teruggeeft. Gemeente, ik wil u vanmorgen het evangelie verkondigen, daarmee het woord van de Heere dienen vanuit Johannes 6. En de tekst wordt gevormd door de versen 66 tot en met 68. Johannes 6, 66 tot en met 68. Van toen af trokken velen van zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met hen mee. Jezus dan zei tegen de 12, wilt u ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde hem, Heere, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt de woorden van eeuwig leven. Tot zover ook de tekstlezing. Thema voor de preek is geworden, weggaan of blijven? Weggaan of blijven? Gemeente, regelmatig dan stel ik mezelf de vraag, waarom doe ik eigenlijk de dingen zoals ik ze doe? Misschien doet u dat ook wel, of jij. Waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe? Zo'n vraag dwingt je tot nadenken, tot reflecteren, tot beargumenteren. Toegespitst op dit Bijbelgedeelte, waarom zijn we hier? Waarom zijn we hier nog? Ik bedoel, wat motiveert ons in 2019, kijkend in de samenleving waar we deel van uitmaken, wat motiveert ons om door te gaan? Welke argumenten hebben wij bij de hand om te volharden en om niet af te haken? Is dat om een goede gewoonte vol te houden? Is dat om de lofprijzing in ons dorp op gang te houden? Is dat omdat je denkt, nou ik hoop toch nog eens een keer te worden aangeraakt en aangesproken op zo'n manier dat ik een nieuw hart en een nieuw hoofd krijg? Ik bedoel, als de dingen minder vanzelfsprekend worden, dan moet je nadenken waarom je de dingen doet zoals je ze altijd doet. En volgens mij kan dit Bijbelgedeelte ons daar behoorlijk bij helpen. Want waarom gaan nou mensen weg die Jezus eerst zo enthousiast hebben gevolgd? Nou, het antwoord is eigenlijk kort en krachtig op die vraag. Dat heeft te maken met de woorden die Jezus uitspreekt. Die woorden van Jezus die zijn nogal stevig. En stellig en scherp, om niet te zeggen zwart-wit. Om maar even binnen dit evangelie te blijven, denk dan even aan het gesprek dat Jezus had met Nicodemus. Amen, amen, zeg ik jou. Als je niet opnieuw geboren wordt, dan kun je het koninkrijk van God niet binnengaan. Nou, dat ligt er niet om. Of denk even aan het gesprek dat Jezus had met die Samaritaanse vrouw. Dan maakt hij in één keer een einde aan alle schone schijn. En dan gaat het gesprek zich bewegen van bronwater naar levend water. En op den duur zegt Jezus, als jij eens wist met wie je sprak, dan... En dan hier in Johannes 6, houd het maar onder oogbereik, bijvoorbeeld vers 44... Dat is ook zo'n stugge, zo'n strakke zin. Niemand kan tot mij komen, zegt Jezus, tenzij dat de Vader hem trekt. En dan vers 45, wie iets van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt bij mij uit. Zo. Dus heb je het over God, dan heb je het ook over mij. En dan een eindje terug, vers 35, ik ben het brood van het leven. Indien iemand van dit brood eet, die zal in eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, dat is mijn vlees, dat is mijn lichaam voor het leven van de wereld. Nota bene, mijn lichaam is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Dus ik ben gekomen, lieve mensen, om gegeten en gedronken te worden. Jezus die poneert zichzelf en die proclameert zichzelf, nota bene, ik ben, dan begint hij met brood en dat eindigt dan met wijn en met alle andere ik ben uitspraken daartussenin. Dus, Dus dat weglopen, dat heeft toch echt alles te maken met de grote woorden die Jezus uitspreekt en dat hij daarmee ook de dingen op scherp zet. Voorwaar, voorwaar. Amen, amen. Zo is het, niet anders. En in die woorden is Jezus voortdurend bezig met ontdekken en met ontmaskeren. Jezus is ook diegene die de dingen zeg maar doorprikt, als het gaat over je idealen, je verwachtingen of je opgebouwde systemen. En Jezus is heel glashelder als hij zegt waar het zijn vader om gaat, om wedergeboorte, om geloof, om bekering, om het doen van zijn geboden, om het navolgen van zijn zoon. En er zijn maar twee reacties mogelijk. Je zegt ja of nee. Je gelooft het of je gelooft het niet. Je bent voor of je bent tegen. Ik kan het ook anders zeggen. Je omarmt de stevige taal van het evangelie. Of je maakt je daaruit los. Wat dat betreft kunnen we echt wel een voorbeeld nemen. Ook vandaag, 2019, als kerk. Richting de samenleving, om het evangelie zeker niet af te gaan zwakken en ook niet aannemelijk te gaan maken, want je denkt ermee te winnen, maar je zult er alleen maar meer mee verliezen. Dat kun je toch wel van Jezus leren, lijkt mij. Maar goed, kijk dan eens even naar vers 60, maar vele discipelen, dus bijna allemaal, die hebben grote moeite met die stevige en stellige woorden van Jezus. En staat er dan in vers 60, dit woord is hard. Letterlijk staat er zwaar. Heavy. Je mag zelfs vertalen met taai. En dan moet je daarin door horen klinken, onverteerbaar. Onaanvaardbaar. Stugge. Stevige, strakke woorden. En zeggen ze erachteraan, wie kan die woorden aanhoren? Met andere woorden, we kunnen die niet horen zonder onze oren dicht te stoppen. En je moet er maar eens erg in hebben in het evangelie, vooral in het evangelie naar Johannes. Als er stevige dingen worden gezegd, en dat doet Jezus, dan krijg je altijd deining onder de mensen. Dan gaan mensen mopperen en mieren. Dan gaan ze het verwerpen en dan gaan ze ook vervelend doen. Een stapje verder dan gaan ze aanklagen en afdingen. Dan gaan ze ook afzwakken. En ze willen het liefst neutraliseren en nog liever om het allemaal af te doen met nonsens. Ik kom daarop omdat je dat ziet staan bijvoorbeeld in het 30e vers. Hoe ze reageren op Jezus' woorden. Zij zeiden dan tegen hem, welk teken doet u dan, opdat we het zien en u geloven? Wat voor werk verricht u? En dan een eindje verderop in vers 42 nog zo'n reactie. En zij zeiden, is hij niet Jezus, de zoon van Jozef, van wie wij de vader en moeder kennen? Hoe kan hij dan zeggen, ik ben uit de hemel neergedaald? Dus klinkt er iets stevigs, je krijgt deining. Jezus, de Zoon van God, voor een Jood een ergernis en voor een intellectueel is het dwaasheid. En wat maak ik daaruit op als ik Johannes 6 rustig doorlees? De schare, die was intussen al afgehaakt en nu gaan ook nog vele discipelen van Jezus dezelfde weg. Want zijn woord is te hard. Het is te moeilijk. Het is ook te pretentieus. Toen wandelden, staat er in vers 66, velen niet meer met hem. Van toen af. Vanaf die gebeurtenis. Toen kreeg je zeg maar het beslissende keerpunt. Dat er een definitieve breuk komt met Jezus. Velen die keren terug naar de dingen die ze eerder hebben opgegeven toen ze Jezus gingen volgen. Toen waren ze zeg maar onder de indruk van wat Jezus deed en van wat hij zei. Maar dat beginnende geloof van hen, dat strandde dus in ongeloof. En dat heeft allemaal te maken met Jezus' aanstootgevende woorden. Want die woorden van Jezus, die passen op geen enkele manier in hun leven, in hun denken, in hun frame. En goed begrijpen, verzet tegen Jezus' woorden, dat is verzet tegen Gods woorden, dat is verzet tegen de levende zelf, hè? En het gevolg, dat is niet een stukje niemandsland. Nee, als je op dat spoor terechtkomt, dan zul je God inruilen voor afgoden, want het is de een of de ander. En als je ook eenmaal weggaat bij Jezus, dan verval je in een heel oud patroon. Je kunt het al lezen op de derde bladzij van de Bijbel. Dan kies je altijd voor je eigen inzicht en voor je eigen weg, voor je eigen dit en voor je eigen zo, met alle gevolgen van dien. Dan kom je zo ver dat je zegt, om erachter te komen wat goed en kwaad is, daar heb ik God en daar heb ik zijn woord echt niet meer bij nodig. Je meent zelf alles uit te kunnen maken waar je voor staat en je zegt dag met je handje tegen God. Gemeente, even de pas inhouden. Wat daar gebeurt in Johannes 6 bij die vele discipelen van Jezus, is dat voorstelbaar? Ik bedoel, als je nou iets zoekt en je denkt het te hebben gevonden en het is weer niet wat je ervan hebt gedacht. Denk even met me mee, in die tijd, men was op zoek naar aardsbrood, naar economische vooruitgang, naar politieke bevrijding. En als even kon, militair geweld kon daar een handje bij helpen om die doelen te verwezenlijken. Maar Jezus, die deed weinig in de richting van de broodvraag, maar die begon alleen maar te spreken over het broodnodige. Herken je bij jezelf iets van datgene wat hier gebeurt? Ik hoop het wel. Ik bedoel dit. Die woorden van God, als je die nou eens gaat lezen en je laat ze op je inwerken en je laat ze ook nog indalen, die hebben toch iets stuitends, iets stugs, iets straks ook, iets stelligs. Wees nou even eerlijk, God die gooit toch heel vaak heilige huisjes omver. Hoe vaak is het in je leven niet overkomen dat die dwars door je lucht en je leegte heen prikte? En hoe vaak maak je niet mee dat die dingen over je leven zegt die je totaal niet bevallen? Jezus, die zegt tegen zijn discipelen toch niet voor niets in vers 61, neemt u hier aanstoot aan? Aanstoot, letterlijk staat er het woordje skandaloon, dat is een steen waarover je struikelt. Mijn woorden, zijn die niet als stenen waarover je valt? Omdat ik de kern van de zaak in je leven raak? Omdat je mij niet aanvaardt als de van God gezondene? En daaroverheen zegt hij dan ook nog dit, je hebt echt de geest van God wel nodig hoor, om dat te verstaan wat ik allemaal tegen je sta te zeggen. En tenslotte, dan gaat Jezus nog eens een keer herhalen in vers 65, wat hij al eerder liet vallen in vers 44, dat je alleen maar bij hem kunt komen, tenzij dat de Vader je bij hem brengt. Nogmaals, herken je iets van de bruising van binnen? Herken je ook iets in de trant van dat er tussen kansel en kerkbank, juist op zondagochtend en zondagavond, een hoop heen en weer kan gaan, dat de storm wel eens op kan steken? Of heb je daar nooit last van? Dat je zelf niets kunt als het gaat over het geloof. En dat je ook nog niet van plan bent om je zomaar gewonnen te geven aan de woorden van Jezus. Hij zegt het dan nog maar, hè? Ik ben brood nodig in jouw leven. Hij zegt het dan maar tegen je, ik ben de enige weg die in waarheid naar het leven leidt. Ik ben de enige deur om in de schaapskooi binnen te komen. Herken je bij jezelf dan niet de neiging, Heere, mooi en aardig. Maar mag ik nou ook nog een keer wat zeggen? Mag ik ook nog wat denken? Mag ik ook nog wat vinden? Mag ik ook nog een keer bepalen wat ik eet of niet eet, wat ik drink, wat ik niet drink, waar ik loop, waar ik niet loop? Moet ik door u laten bepalen of ik honger heb en dorst ken? Zit ik dan zonder u echt op de verkeerde weg? Is mijn leven zonder u dan echt zonder vreugde? En moet ik echt door uw vader worden getrokken om dan pas in u te kunnen geloven? Want dat zijn woorden, die heb ik al zo vaak in mijn leven gehoord. Niemand kon tot mij komen tenzij dat de vader hem trekken. Ik kom uit een traditie waar die woorden te pas en te onpas werden aangehaald. Ik kan ze eigenlijk niet meer horen. Ja. Ja, dat kan allemaal, ja. Maar laat ik dan op grond van Johannes 6 toch klip en klaar maar zeggen. Geloof, dat is geen project van u, van jou of van mij, hoor. Geloof, dat is geen iets waar je van kan zeggen, dat is het project van Arie of van Hanneke. Nee. Het geloof dat is en blijft een geschenk van Gods geest. We moeten echt worden getrokken. Willen we gaan geloven. En we moeten van binnen echt overtuigd worden. Willen we de Heere gaan vertrouwen. God dank, ik geloof. Maar dat dank ik aan de Vader die mij trekt. God dank, ik geloof. Maar dat dank ik aan de woorden die vol geest en leven zijn. God dank, ik geloof, omdat God in mijn leven is gekomen. Dat is het. En sinds God in mijn leven is gaan waaien en werken, begrijp ik ook sindsdien iets van het verzet en van de vijandschap. Want ik geef me niet zomaar gewonnen. U wel? Dan moet je eens kijken naar vers 37 bijvoorbeeld. Ja, alles wat de Vader mij geeft zal tot mij komen. En wie tot mij komt zal ik beslist niet uitwerpen. En dan nog een keer in 44. Niemand kan tot mij komen tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekt. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Als je het geheim van die woorden leert verstaan en als ze op je tong terechtkomen en als ze in je hoofd en je hart terechtkomen, dan zijn dat geen teksten meer om bang voor te zijn, maar die mag je dan proeven en beproeven dat het heil van de andere kant komt, dat het heil van God komt. En als dat gaat dagen in je binnenste, dan ga je verstaan, Heere, u wilt dus kennelijk niet dat er iemand verloren gaat. Want waarom zou u anders uw zoon hebben gestuurd? Maar ik heb wel in de gaten gekregen, u doet dus het eigenlijke werk. U trekt, o Vader, naar uw zoon. En u verlicht me met uw geest. En u onderwijst mij in uw heil. En door mijn oor in gehoorzaam geloof te richten op wat u zegt, zie ik al die woorden opengaan en de geheimen openbaren. Uw geest vult die woorden zo, zodat ze vol geest en leven zijn. En uw geest vult mijn hart, zodat het er toch van komt om mezelf over te geven, om mezelf aan u toe te vertrouwen. En als je dat in je leven herkent, wat ik nou sta te preken, dan zijn ook die woorden waar je in het verleden zoveel ruzie mee had, dan zijn dat woorden geworden om in te rusten, om adem te scheppen. Je zegt, ja, inderdaad, hij is het levende brood. En hij is ook de ware wijnstok, maar ook de deur en de opstanding tot het leven. Het zijn inderdaad grote woorden, die hem vergroten en die mij verkleinen. Het zijn grote woorden die mij aanpakken en aanspreken, maar ook aankunnen. Het zijn woorden die mij veranderen en vernieuwen. Het zijn woorden die mij vermanen en vertroosten. Het zijn woorden die mij hoop geven en houvast bieden. Het zijn woorden voor mij geworden waarin ik mag wonen en waar ik veilig ben. En voor mezelf en voor Gods tegenstander. En het zijn woorden die de eeuwigheid verduren. Die grote woorden, die allemaal vlees en bloed zijn geworden in Jezus Christus. Hij, het ware brood des levens om mij te voeden en te verzadigen. Hij, de ware wijnstok die mij vreugde geeft. Hij, de deur, zodat ik niet buiten hoef te blijven. Hij, het licht, zodat ik niet in het donker hoef te leven. Hij, de weg, zodat ik niet hoef te verdwalen. Zie hem er eens op aan, gemeente, die de Vader ons heeft gegeven om ons aan hem over te geven. Zie hem er eens op aan, die de kracht van de zonde heeft gebroken, die de dood heeft overwonnen, die het eeuwige leven heeft verworven. Zie hem er eens op aan, omwille van hem klinken ook vanmorgen hier die grote woorden. Maar hoor het goed. Wie ze kleiner maakt dan ze zijn, die heeft de kracht ervan nog niet ervaren. Maar wie ze groot laat zijn, die zal er vroeg of later zeer door worden gezegend. Dat is het eerste wat ik tegen u heb willen zeggen vanuit vers 66 zo teruggekeken. Maar Jezus die kende slechts een kort hoogtepunt en die kent dus nu een dieptepunt. Je zou kunnen zeggen zijn beweging zat in de lift, maar die gaat nu echt naar beneden. Ik bedoel dit, afhaken, dat is niet iets van de laatste 30 jaar in Nederland, maar dat speelde al in de tijd van Jezus. Je ziet ze dus bij hopen weglopen en Jezus die houdt er nog 12 over. En dan stelt hij de vraag in 67, willen jullie soms ook weggaan? Petrus, wil je terug naar je vrouw? Jacobus, Johannes, wil je terug naar het bedrijf van je vader? Levi, wil je weer terug naar je tolhuis? Dat is apart, hè? Jezus geeft dus de keuze om weg te gaan. Jezus is helemaal niet krampachtig bezig om die 12 er ook nog bij te houden. Je hoort helemaal niks in de trant. Nou, velen zijn er weg, zijn al weg, maar jullie blijven toch wel zeker? Ook helemaal niks vergoeilijks in de zin van, ik snap wel dat mijn woorden moeilijk zijn en lastig zijn en zo. En ik neem je ook helemaal niks kwalijk als je zou gaan vertrekken. Jezus is hier ook niet bezig met soepbatten of zo, ook niet met drammen en met dreigen. Je zou kunnen zeggen, Jezus doet geen enkele moeite om ze erbij te houden. Je mag zelfs zeggen, hij geeft de ruimte om zelf te kiezen en geeft je een eigen verantwoordelijkheid. En dat klopt ook wel, want het is bij de Heere graag of niet. Maar Jezus levert niets in als het gaat om zijn woorden. Nee, Ga je weg, dan ga je weg. Die vrijheid die krijg je. Maar ik doe geen water bij de spreekwoordelijke wijn. En gemeente, wat doet u? Wat doe jij? Is het blijven of weggaan? Je kunt ook weggaan, omdat je het met Jezus niet meer ziet zitten. Je kunt ook weggaan omdat je bij jezelf bespeurt, het geloof dat is helemaal bij mij aan het verdampen. Het geeft me niks, het doet me niks, wat heb ik eraan, wat moet ik ermee? Je kunt ook weggaan omdat je zegt, nou leven zonder God, dat kan heel goed, heel prima. Je kunt ook weggaan omdat je zegt, volgens mij dat geloof is een verzinsel. Je kunt ook weggaan omdat je de traditionele kerk zat bent en er helemaal niks meer mee hebt. Je kunt ook weggaan omdat een andere manier van geloven in is vandaag, bijvoorbeeld het boeddhisme. Goed begrijpen? Er zijn wel eens momenten, niet veel trouwens, er zijn wel eens momenten die geeft de Heere je om even stil te zitten en heel goed na te denken. Maar hij maakt het geloof niet mooier dan het is, hoor. Dus daarom, wat doe je? Wat doet u? Jezus vraagt dus, zouden jullie soms ook weg willen gaan? En dan antwoordt Simon Petrus met een tegenvraag, weggaan? Nou, wie dan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. Dat is wel heel mooi, die Simon Petrus zegt, u... Niet wij hebben alles in huis, heren. Niet wij zijn die echte gelovigen. Niet wij zijn zo overtuigd van onszelf. Niet wij hebben de kracht om te blijven. Niet wij zijn zo stoer en sterk. Maar u hebt de woorden van eeuwig leven. U spreekt woorden. En die zijn vol geest en leven. En die geven leven. En die laten leven. Dat is het. Goed begrijpen, dat kan die Simon ook niet uitleggen en ik zal het hem ook niet kwalijk nemen. Hij kan er op zijn hoofd wat van vertellen. Hij kan meedoen met de dichter van Psalm 119. Hoe lief heb ik uw wet, dat betekent hoe lief heb ik uw woord. Hij kan op zijn hoofd zeggen, dit leven is niet anders dan een heel langgerekt sterven. Maar het leven dat God geeft, dat is echt leven dat bij God vandaan komt. En dat schept een band die niet breekt. En dat geeft vrede en vreugde en vrijheid en verzoening. Dat leven, dat is vlees en bloed geworden in Jezus. Dat leven, dat geeft nou Jezus weg als hij de woorden over zijn lippen laat komen. Dat leven, dat deelt nou Jezus uit als brood en wijn rondgaan. Daar moet je soms niet al te veel over praten, maar dat mag je op gezette tijden dan echt ook vieren. Want dat moet je dan proeven. Dat moet je naar binnen laten komen, dat moet je laten indalen. Tot wie zullen wij anders heen gaan? Die vraag van Simon Petrus, daar zit ook iets in van hulpeloosheid, toch? Ik bedoel, als u het niet bent, wie is het dan wel? En gemeente, als je het leven hebt geproefd. En als je het leven hebt beluisterd. Dan is weggaan eigenlijk onmogelijk. Herken je dat? Als je echt aan iemand verbonden bent geraakt, hè? En die valt weg, en rouwenden die zeggen dat wel eens tegen me, en dan zeggen ze erachteraan, eigenlijk is de levensvreugde weg, en het gemis is eigenlijk ondraaglijk. Nou zo ook geestelijk. Als je de Heere hebt leren kennen, is weggaan uiteindelijk geen optie meer. Ja, je moet wel tot je schande bekennen dat hier en daar grasduinen en hier en daar wat ruiken en snuffelen, dat je niet vreemd is. Omdat je altijd denkt dat een ander je nog meer kan geven dan de Heere. Maar als je de Heere hebt leren kennen in zijn liefde en genade, dan beleid je ook op dat punt tot je schande je schuld. O Heere, vergeef het. Verzoen het, vernieuw het. Wat een dwaas ben ik, wat een blinde ben ik. Laat me niet los. Ga voor me uit. Want je weet diep van binnen. Er is geen alternatief. Want als ik u hoor spreken, Heere, dan worden er van binnen zoveel snaren aangeraakt. Dan word ik ontmaskerd wie ik ben. En ik word bevrijd waar ik bij sta. Ik kom gedachteloos in de kerk. En vol Gods gedachten ga ik weer naar huis. Ik zag het niet meer zitten. Maar u wierp een beetje licht over mijn levenspad. En ik kan toch weer een stapje zetten. Menig een die spreekt woorden in een eindeloze stroom en dan denk ik, ga maar even een rustiger plekje opzoeken. Want ze doen me weinig tot niks. Maar als uw woord spreekt, dan is het ook altijd scheppend. Dan is het herscheppend. Het opent mijn ogen. Het doorboort mijn oren. Het verandert. Het vernieuwt. Het geeft vreugde. Het geeft vrede, het geeft moed, het geeft kracht. Om ons heen, we weten het intussen, is er een hoop in de aanbieding. En zeker vandaag de dag, je kunt graaien en grissen en genieten, snoepen en shoppen en sjouwen bij de vleet. Maar als je eerlijk bent, het geeft geen volheid, geen vrede. Geen vreugde, geen vervulling. Heb je jezelf de vraag wel eens gesteld, wat geeft nou eigenlijk het leven zonder God me eigenlijk? Ben je er al achter gekomen? Of ben je nog niet zo ver? Er zijn er die erachter zijn gekomen. Jaar en dag in de kerk, maar deed ze 0,0. Afgehaakt. En later toch weer teruggekomen. God gevonden. Door God gevonden. God des levens. Ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen? Als dan de vraag klinkt, wil je ook niet bij me weggaan? Dan zeg je waar anders heen dan tot u alleen. Want u gaf zichzelf voor mij in de dood. En u komt dichter bij me dan wie ook maar. En u zegt het genadig en barmhartig, regelmatig tegen mij: neem en eet, gedenk en geloof. En u bent het die me laat geloven dat de dood niet meer over me heerst, omdat ik eenmaal met u ben gestorven en mocht opstaan in een nieuw leven. En blijven betekent dan ook dat je wordt meegenomen in heel die wonderlijke weg die Jezus gaat. Meegenomen worden op die ergerniswekkende route van het kruis. Het is en blijft een onverteerbare boodschap. Met Christus te moeten sterven, om met hem te mogen opstaan. Met hem mee om vernederd te worden, om later met hem verhoogd te worden. En toch, en toch, en toch. Er is geen andere weg. Wat zeg ik? Er zijn van God uitgezien maar twee mogelijkheden. Je gaat je eigen weg. Of je gaat de weg van Jezus. En beide wegen zijn diep, diep ingrijpend. Op welke weg loop je? Het zou het groot zijn. Als je in kunt stemmen. Met het lied wat ik vond. Wat zo prachtig aansluit op dit gedeelte. Wat zou ik zonder u geweest zijn? Hoe zou ik zonder u bestaan? Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn en eenzaam door de wereld gaan. Een diepe nacht zou mij omvangen, waarna geen blijde morgen daagt. Ik werd verteerd door wild verlangen, door 's levens maalstroom weggevaagd. Maar Christus gaf mij taal en teken, en ik ben zeker van zijn stem. Nu word ik mens, herkrijg mijn vrijheid bij water, woord, brood en wijn. Omdat ik weet van zijn nabijheid, waar 2 of 3 vergaderd zijn. Amen. Psalm 73, vers 12 en 14 als antwoord op de preek. 73, 12 en 14. Zullen we samen de Heere danken en ook bidden. Heere, u hebt, als het gaat over trouw en toewijding zelf, een voorbeeld nagelaten. Dat u naar uw gewoonte in Nazareth opging naar de synagoge samen met de anderen. Waar u zich hebt gezet onder de woorden van uw vader. En wij, zoveel eeuwen later, we doen hetzelfde door ons te zetten onder uw woorden. Of ze ons nou bevallen of niet bevallen, dat is niet de eerste vraag. Maar geef, Heere, dat we ons ook keer op keer laten aankijken en aanspreken en laten aanraken. Om het diepste van ons naar boven te halen. Dat geen sterveling op u zit te wachten. Vandaar ons voortdurende verzet en ook de vijandschap. Opdat u het eens en te meer breekt. En wij ruimte vinden in die grote woorden waarin wij mogen wonen. Waarin wij veilig zijn tot in alle eeuwigheid. Die woorden die u, Heer Jezus, het leven hebben gekost. Want al zat uw beweging even in de lift, al vrij snel ging het naar beneden. En u bent ermee terechtgekomen op het kruis van Golgotha. Geef, Heere, dat we van die genade en van die goedheid leven. En zo ruimte vinden van binnen om te doen wat u wilt en wat u vraagt. Ook in 2019. Heere, wij danken u dat u zo uw leven aan ons hebt voorgelegd en wij op onze beurt mogen ons leven ook u voorleggen. En bidden wij om kracht van u om het leven aan te kunnen. Dat zal in onze beleving min of meer vanzelf gaan als we gezond zijn, voor zover wij dat weten. Het zal ook min of meer vanzelf zijn als we ons ook gelukkig voelen. Maar het is anders als wij ziek zijn of zwak. Als we weten dat ons leven kwetsbaar is en klein, dan bidden wij ook dat u zich over ons ontfermt. Zie onze kleinheid en kwetsbaarheid. Zie onze moeite en pijn. Zie ons verdriet, onze eenzaamheid. Zie ook onze woede of onze verbittering. Wilt gij het delen? Vervul ook verlangens als u het goed vindt. En als u vindt dat ze goed voor ons zijn, dat u ze geeft. Heere, zie ook onze rouw, korter of langer geleden. En geef dat er een dag mag aanbreken waarop we het mogen zingen. Gij hebt mijn smart verdreven. Bidden om wijsheid, Heere, bij de dingen die we moeilijk vinden. Bidden om geduld bij dingen waar we heel veel moeite mee hebben. Maak relaties onderling sterker als ze haperen of als ze dreigen stuk te gaan. Bidden zo voor onze kinderen, voor onze jongeren, maar ook voor ons als ouderen. Dat u ons bewaart en beschermt, ook hier in ons dorp, in uw naam. En dat wij tot zegen zijn en voor elkaar en ook voor anderen. Bidden, Heere, om uw zegen als we ook weer gaan geven aan de actie Kerkbalans. U weet ook wat nodig is, ook in onze situatie. Geef dat we als eerste gedachte hebben, we geven het aan u. We geven het aan God. Met alle vragen die we erbij hebben. Want alles wat we hebben, het is een hele les. Het is niet van ons, maar het is van u. Bidden zo voor de kerk waar we deel van uitmaken. Voor alle kerken die er zijn, ook in ons Nederland. Groepen en bewegingen. Het is zo versnipperd en versplinterd. Verbrokkeld en verscheurd ook. Wij bidden om uw ontferming. En zeker als het gaat over onze eigen kerk. Dat we de moed blijven houden. Om te zeggen wat u op uw hart hebt. Alzo zegt des Heeren woord. Heren, wij bidden ook voor onze samenleving waar we deel van uitmaken. Dat het zal worden weer in Christus beleidende samenleving. Wij geloven in Pasen. En we geloven daarmee dat niets voor u onmogelijk is. En dat u een waarmaker bent van uw woord. Geef dat we dat mogen beleven. Dat die geboden van u weer gaan schijnen. Omdat ze zijn als lampen en lichten over ons levenspad. Bidden voor onze overheden. Dichtbij en ver weg. Geef wijsheid. Geef dat ze gerechtigheid bevorderen. Dat ze de vrede najagen. Bidden u, Heren, ook voor uw volk Israël. Geef wijsheid aan allen die daar leiding geven in de politiek. Op de geestelijke leiders, op de militaire leiders. Worden constant benauwd en bedreigd, o God. Bescherm uw volk in het land en buiten het land. Bidden ook voor onze broeders en zusters die waar ter wereld vandaag het geloof beleiden en beleven. Bidden ook voor hen voor wie dat onmogelijk is. Die lijden omwille van uw naam. Houdt u ze vast, Heren. En geeft u ze sterkte en steun naar datgene wat ze nodig hebben in hun omstandigheden. Bidden u, Heren, voor de volkeren. Er is ontzettend veel nood en gebrek en tekort, zeker als we denken aan een land als Jemen, waar de mensen sterven. Midden-Oosten, waar letterlijk zoveel in puin ligt. Andere plaatsen die te noemen zijn, waar het geweld oplaait. En ook het donkere Europa, Heren, wat eigenlijk geen identiteit heeft. Of het moet zijn de God van de economie. Wij bidden, Heren, om uw ontferming. Laat ons leven door Christus licht verspreiden. En laat ons tot zegen zijn. Wil zo onze gemeente bewaren en beveiligen. Bidden voor de broeders, ouderlingen en diakenen. Ook voor onze dominee, dominee van der Sluis en zijn gezin. Geef voor elke dag wat nodig is om de gemeente voor te gaan. Trouw en toegewijd. Door u begeesterd en door u bekrachtigd. Zo bidden we dat. In Jezus' naam. Amen. Tot slot zingen wij van Psalm 40, gemeente, het 8e vers. Verheug het volk, verblijd in allen, Heer, die naar u zoeken telkens stond. Leg steeds uw vrienden in de mond. Psalm 40, het 8e vers. Gaat heen in vrede naar uw huizen onder de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.